Wij gaan het woord van God openen en we gaan dat doen in de tweede brief van Paulus aan Timotheus. 2 Timotheus, hoofdstuk 3. De eerste 5 versen. En we lezen die uit de herziene Statenvertaling. In 2 Timotheus 3, vers 1 lezen we het volgende. En weet dit, dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf. Geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Ze hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af. De tweede schriftlezing vindt u in de Hebreeënbrief. Hoofdstuk 11. Hebreeën hoofdstuk 11. En het gaat om het hele hoofdstuk, maar ik ga het niet helemaal lezen. U merkt dat vanzelf hoe we dat doen. Hebreeën 11 vers 1. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Immers, hierdoor hebben de ouden een goed getuigenis gekregen. Door het geloof zien wij dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God. En wel zo dat de dingen die men ziet niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. Dat lees ik nog een keer. Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God. En wel zo dat de dingen die wij zien niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. En dat is een bewijs, voeg ik er maar aan toe, dat is een bewijs dat alle dingen tot stand gebracht zijn door het woord van God. Op geen enkele andere manier. En dan komt er een hele opsomming van namen, waarbij steeds leidend is dat zij geleefd en gehandeld hebben door het geloof. Het begint bij Abel. Vervolgens door het geloof werd Henoch weggenomen. Door het geloof heeft Noach uit ontzag voor God de ark gebouwd. Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel zou ontvangen. Maar ook Sarah, vergeet Sarah niet. Door het geloof heeft ook Sarah zelf kracht ontvangen om zwanger te worden en een kind te baren. Dat lees ik in een regel, maar dat zijn op zijn minst 9 maanden. En van deze allen die we genoemd hebben, zegt vers 13, deze allen zijn in het geloof gestorven. Ze hebben de vervulling van de beloften niet verkregen. Niet verkregen. Nog een keer, niet verkregen. Maar hebben die vanuit de verte gezien en geloofd en begroet. En ze hebben beleden dat ze vreemdelingen en bijwoners op de aarde waren. Want wie zulke dingen zeggen, laat duidelijk blijken dat zij een vaderland zoeken. Maar nu verlangen zij naar een beter, dat is een hemels vaderland. En daarom schaamt God zich niet voor hen om hun God genoemd te worden. Want hij had voor hen een stad gereed gemaakt. En dan gaan we weer verder met de geloofsgetuigen. Door het geloof heeft Abraham, toen hij door God op de proef gesteld werd, Isaak geofferd. En in vers 20, door het geloof heeft Isaak zijn zonen Jacob en Esau gezegend. En door het geloof heeft Jacob bij zijn sterven ook zijn zonen gezegend. Door het geloof heeft Jozef bij zijn sterven melding gemaakt hoe het met zijn gebeten verder moest. Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren werd, 3 maanden lang door zijn ouders verborgen. En door het geloof heeft Mozes, toen die groot geworden was, geweigerd een zoon van de dochter van Farao genoemd te worden. En dan gaat het verder een heel stuk over Mozes, wat hij allemaal door geloof alleen gedaan heeft. Vers 31, door het geloof is Rachab de hoer niet omgekomen met de ongehoorzamen. Door geloof. En wat nog meer? En dan worden de namen genoemd van Gideon, Barak, Simson, Jefta, David, Samuel, de profeten. Ze hebben door het geloof koninkrijken overwonnen, gerechtigheid in praktijk gebracht, belofte verkregen, muilen van leeuwen gesloten. Ze zijn machtig geworden in de oorlog, legers van vreemden hebben zij op de vlucht gejaagd. Ze hebben spot en geeselslagen verdragen, zelfs boeien, gevangenis. Ze zijn gestenigd, stukken gezaagd, ter dood gebracht. Ze leden gebrek, ze werden verdrukt, ze werden mishandeld. De wereld was hen niet waard. Dat lezen we nog een keer. De wereld was hen niet waard. En deze alle, hoewel zij door het geloof een goed getuigenis van God gekregen hebben, deze allen hebben de vervulling van de belofte niet verkregen. Waarom? Daar God met het oog op ons iets beters voorzien had, opdat zij zonder ons niet tot een volmaaktheid zouden komen. Tot zover het woord van God. Dat was al een hele preek. Broeders en zusters, gemeente van de Heer Jezus Christus, de opgestane en de levende Heer, u die hier bent, en ook u die met ons verbonden bent, nu of later. Toen de preek gereed was, dacht ik, nou, het is misschien wel aardig om er een thema boven te hangen. Dat was niet moeilijk om te vinden. En ik heb de beste die ik op een rijtje had gekozen. Ik moet u eerlijk zeggen, ik heb een beetje gejat. Maar ja, ik kon geen betere vinden. Het thema is, leuker kunnen we het niet maken, ook niet gemakkelijker. Leuker kunnen we het niet maken, ook niet gemakkelijker. En denk nu niet dat ik dat thema gekozen heb om een beetje grappig te zijn of zo. Een beetje populair. Helemaal niet. U zult ontdekken dat het een heel waar thema is. Heel waar. Leuker kunnen we het niet maken. Ook niet makkelijker. Maar het thema is nog niet helemaal af. Dat doe ik pas helemaal op het eind van de preek. De aanleiding voor zowel het gedeelte, de beide gedeeltes die we gelezen hebben, als ook natuurlijk het thema, de aanleiding was ik eigenlijk zelf. U weet, ik moest een spreekbeurt hier overslaan. Het was niet gemakkelijk. Ik vond het erg moeilijk. Niet alleen hier, maar ook op andere plaatsen. Half maart werd ik overvallen door corona, zoals zoveel. En daar heb je dan een nasleep van. Maar de ergste nasleep die ik moest doormaken was dat het psychisch niet goed ging met me. En dat is heel vervelend. Je hoort daar vaak over. Het heeft een naam, maar dat is veel te moeilijk. U kunt het vergelijken met een stevige burn-out. Wie heeft er wel eens een burn-out gehad hier? Ja, kijk, dat zijn er meer. Maar ik zoek herkenning. Herkent u dat er dingen in je leven kunnen gebeuren, waardoor je gewoon niet meer weet wat je denken moet? Dat kan totaal verschillend zijn. In de periode dat ik hier doorheen moest, en ik ben er nu bijna uit, had ik in een paar dagen tijd twee telefoongesprekken met broeders die me uit met totaal verschillende achtergronden een verhaal vertelden wat ze was overkomen. En ze zeiden, ik had nooit gedacht dat ik hierover na zou moeten denken en ik kan het helemaal niet. Het lukt me gewoon niet. Het wordt gewoon allemaal te veel. Toen dacht ik, dan zijn er dus meer. Herkent u dat? Dat dingen je overkomen, er gebeurt iets in je leven, bij jou persoonlijk of in je naaste omgeving. En je kunt het gewoon even niet meer op een rijtje krijgen. Het lukt gewoon niet meer. Wie herkent dat? Wie maakt dat ook wel eens mee? Ja. Nou, goed. Ik kom niet voor niets dus hier. Nou zijn we begonnen met het lezen van 2 Timotheus 3, vers 1 tot 5. Dat is geen vrolijk gedeelte, bepaald niet. En eigenlijk hoef ik dat ook niet uit te leggen, want er wordt gewoon hele nuchtere, begrijpelijke taal gesproken. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat er met name nogal wat jongeren onder ons zijn. En die zijn er gelukkig. Heel fijn. En die zeggen, ja, dat staat daar nou. Maar hoe zit het nou vandaag? De wereld waarin ik opgroei, waarin ik leef. Waarin wij met elkaar leven. Nou, dan wordt hier gesproken over dat er zware tijden zullen komen. Nou, neem nou maar van mij aan, heb je ook een beetje geloof voor nodig trouwens, dat we in die zware tijden bezig zijn te komen. Daar zitten we echt in. En de helft is u nog niet aangezegd. Het wordt nog veel erger. En ik zal met name ook voor jullie proberen heel kort samen te vatten wat we daar nou mee bedoelen. In welke tijd we nou leven. Want het gaat zo sluipsgewijs dat ik met name me bij de jongeren heel goed kan voorstellen dat ze het niet in de gaten hebben. Dat snap ik. Dus daar hoef je helemaal niet voor te schamen. Dus als je je vader en moeder bepaalde dingen hoort zeggen en dat je denkt van nou... Dat begrijp ik. Dat begrijp ik heel goed. Want jij groeit op in die wereld waar we het over hebben. En dat is voor jou de wereld. Er zitten hier een heleboel mensen die nog een ander kader hebben. Want die zijn een stukje ouder, die hebben ook nog een andere tijd meegemaakt. Nou, ik ben daar blij om, hoor, dat ik die ook nog meegemaakt heb. Niet dat het altijd leuk was, maar leuker kunnen we het niet maken. Ook niet makkelijker, vanochtend. Nou, in welke tijd leven we nu? Ik zal het voor jullie schetsen. Eigenlijk hebben we te maken met twee levensvisies waar jullie in opgroeien. De moderne levensvisie en nog de traditionele levensvisie, die voor een heel belangrijk deel schoeit op het woord van God. Twee visies. En die moderne levensvisie, nou, die overheerst heel erg, heel erg. Zo erg dat je het gewoon niet in de gaten hebt dat je daarin opgroeit. Oké, wat houdt dan die moderne levensvisie in? Wat betekent dat dan met het oog op die zware tijden? Nou, dat betekent dat we in een tijd leven waarin alles beheersbaar moet zijn. Nou, hoe doen we dat? Door gewoon alles onder controle te brengen. Ja, dan kun je denken, oh, begint die ook weer met die, dat er overal camera's hangen. Nee, dat bedoel ik helemaal niet. Ja, dat bedoel ik ook wel, maar dat stadium ben ik al lang voorbij. Er zitten hier een heleboel mensen die in hun dagelijks werk te maken hebben, en daar balen ze vaak van, dat als ze hun essentiële werk gedaan hebben, vervolgens achter de computer kunnen gaan zitten, en dan moeten ze allerlei dingen bijhouden, vinkjes zetten, heb ik dat wel gedaan, hoe heb ik dat dan gedaan, dan moeten ze allemaal invullen. Controle. Nou, we leven in een tijd waarin alles beheersbaar moet zijn. Ik kan nog veel meer voorbeelden noemen, doe ik niet, ik houd het simpel. We leven ook in een tijd, dat is, hoort bij die moderne levensvisie, waarin alles maakbaar moet zijn. Wat we willen, maken we. Je kunt het zo gek niet bedenken, zo dwaas niet bedenken, maar we maken het. Ik zal straks ook nog een paar voorbeelden noemen daarvan. Dus we leven in een tijd waarin alles beheersbaar moet zijn, waarin alles maakbaar moet zijn. We leven in een tijd die streeft naar maximaal geluk en minimaal lijden. Goed, ik heb wat voorbeelden benoemd om even te onderbouwen wat ik nou net heb gezegd over die nieuwe levensvisie die al, dat is in 2015 begonnen, in 2030 moet het afgerond zijn. Zo zit de agenda in elkaar. Nou, wat betekent dat nou? Zal ik u een paar voorbeelden noemen, die herkent u vast. Nog niet zo lang geleden heeft de door ons gekozen regering besloten om de 5 dagen bedenktijd voor abortus af te schaffen. Alles moet maakbaar zijn, wat we willen, dat moet gewoon kunnen. En de visie die daarbij gehanteerd wordt, is een leugen. De visie die daarbij gehanteerd wordt, is dat men zegt dat het ongeboren leven geen bewustzijn heeft en geen pijnemotie kent. Wat een dwaasheid. Je zou alleen zo'n filmpje dan eens goed moeten bekijken om te kijken hoe het met zo'n, nou ja, laat maar. Ik kan het beter niet doen. Alles moet maakbaar zijn, maximaal geluk, minimaal lijden. Voorbeeld? Nou, er zijn 2 partijen volop bezig om een wet voor te bereiden dat als u de 75 aantikt, nou, er zitten een aantal mensen hier, waaronder ik, die ook al in die richting gaan. Er zijn er zelfs, die zijn het al voorbij. Nou, als je er dan klaar mee bent, dan pilletje innemen, klaar. Dat is niet een gedachte, dat is een wet. Dat gaan we gewoon regelen. Want alles is maakbaar. En we streven naar, in ons leven naar maximaal geluk en minimaal lijden. Nou, daar past het helemaal in. En dan het laatste voorbeeld, is het meest gruwelijke wat je je maar voor kunt stellen, is dat we ook bezig zijn, wij, het door ons gekozen parlement is bezig, door ons gekozen regering is bezig met een wet die heet de embryo-wet. Het kweken van embryo's, waarom? Om daar experimenten mee te doen. En als experiment klaar is, gooien we het weg. Dat is de nieuwe levensvisie waarin jullie opgroeien. En dat betekent zware tijden. Waarom? Omdat er nog een visie is, die was er al. Dat is de meer traditionele levensvisie die geschoeid is op het woord van God. En dan maar blijven roepen dat we toch wel in een vroom land leven. Met calvinistische wortels. Wat wil je nog meer? En die schijnen overal doorheen te zitten. Nou, weet u wat het woord van God erover zegt? Ze hebben een schijn van godsvrucht. Maar de kracht ervan hebben ze verloochend. En lieve mensen, jong en oud, als je met dit soort dingen te maken hebt, is er maar één weg. En die wijst de Bijbel. Want het staat ook in dat niet gemakkelijke Bijbelgedeelte in Timotheus wat we net gelezen hebben. En het zijn maar 1, 2, 3, 4, 5, 6 woordjes. Keer u ook van hen af. Moet je niks mee te maken willen hebben. Dat is niet gemakkelijk. Dat is ook niet leuk. Dat is het thema, hè? Dus die boodschap die ik u hierover breng, over de tijd waarin we leven, de zware tijden waarin we bezig zijn te komen, helemaal niet gemakkelijk, helemaal niet leuk. En de handeling die het woord van God ons voorhoudt, je moet je daarvan afkeren, van dat soort gedoe, van dat soort goddeloosheid, van dat soort onheiligheid. Er is maar één weg, je moet je ervan afkeren. En toen gingen we naar Hebreeën 11. Nou, dat was een hele lange lijst. Een hele lange lijst van geloofsgetuigen. En ik denk dat het u net zo vergaat als mij. Als ik die lijst doorlees, raak ik heel vaak onder de indruk. Als je allemaal leest, al die namen en hoe ze in het leven stonden toen. En dan vooral die woorden daarvoor, door het geloof. Dat was het wat ze vasthield. Door het geloof deden ze dit, door het geloof deden ze dat, door het geloof deden ze dingen niet. Door geloof. Ik was ook heel blij om te merken dat in een van de gebeden kwam dat ook heel sterk naar voren. Dat het gaat om geloof. Je hebt daar bewondering voor. Hoe hebben zij in dit leven gestaan? Maar als ik dan naar vers 13 kijk, dan lees ik dat ze in dat geloof ook gestorven zijn. Dus dat betekent, ze hebben het vastgehouden, dat geloof. Alleen dan komt er wel een beetje een teleurstelling. Althans, zo ervoer ik dat wel. Dan denk ik, nou, zijn die mensen door het geloof, door dat leven gegaan? Maar ze hebben de vervulling van de belofte niet verkregen tijdens het leven. Dat is toch een beetje pijnlijk. Dan denk je, dat gunnen we ze nou niet. Als je nou door het geloof, hè, zo sterk in je schoenen staat, dan moet er toch wel een happy end zijn. Nou ja, dat valt dan toch een beetje tegen. En als je naar vers 38 kijkt, dan dat gaat dus over die rij van geloofsgetuigen. En wat lees ik daar? De wereld was hen niet waard. Oh. Dus zo gemakkelijk was het niet. En zo leuk ook niet. Dat betekende dus, ze gingen in geloof. Maar van de wereld moesten ze het niet hebben. De wereld was hun niet waard. En ook van hen wordt voor de tweede keer gezegd. Deze allen hebben, hoewel zij door het geloof een goed getuigenis van God gekregen hebben, hebben de vervulling van de belofte niet gekregen. Hé, dat is nou weer een beetje de teleurstelling. Had je ze zo gegund? En ik gun het jullie ook allemaal, jong en oud. Dat als je in het geloof vast blijft staan, dat er ook nog zoiets van een tompoes als beloning is of zo, hè? Het is er niet. Het is er niet. Nou, dat maak je ook mee als het psychisch niet meer klopt. Ik schaam me er nu niet meer voor om dat gewoon openlijk te zeggen. Dat, er is niks ergers dan dat. Als je de prikkels niet meer aan kunt. Zelfs als men dan met een hele mooie tekst naar je toe komt en die naar je citeert, dan je kunt het gewoon niet meer aan. Dat is niet best. Maar ik weet zeker dat er hier mensen zitten die zelfs dat herkennen. Je kan gewoon niks meer aan. Het is gewoon leeg. Het is op. En je zou zo graag willen dat als je dan toch je best doet om er weer uit te komen, dat je dan toch af en toe die tompoes krijgt. Hè? Dat weer een beetje, dat je een beetje beloning krijgt. Nee dus. Je moet er gewoon doorheen. Zonder tompoes. Kijk, hoe zijn dan die geloofsgetuigen? Dan ik ging me afvragen, in mijn worsteling, nou jullie weten hem nu, maar wat hield dat geloof dan in van die geloofsgetuigen? Hoe konden ze dan toch dat vasthouden? Hoe kon dat dan? Dat moet dan wel iets, ja dat moet dan toch wel iets bijzonders zijn. En dan lees ik in vers 14 van Hebreeën 11, want wie zulke dingen zeggen, laat duidelijk blijken dat zij een vaderland zoeken. Dat is heel wat anders dan een gemakkelijk en een leuk Nederland. Want dat komt er nooit. En in vers 16 lees ik, maar nu verlangen zij naar een beter, dat is een hemels vaderland. Dat is er wel. En dat was de kern van hun geloof. Daarom staat er ook dat ze tijdens hun aardse leven die belofte niet gekregen hebben, niet vervuld, die is niet in vervulling gegaan. Dus, ik kan het vanmorgen ook niet leuker voor je maken, ook niet makkelijk. Je moet niet denken dat je het hier krijgt. Als dat je visie is, dan zou ik me maar snel van die visie bekeren. Ik ben ook heel blij dat er in de hele recente tijd een aantal jongeren naar Ermelo afgereisd zijn. En daar eens rondgekeken hebben in het Open Doors Museum. Want weet u wat ze daar ook gezien hebben? Nou, wat ik u nu ga vertellen. Daar hebben ze ook gezien dat Gods woord nergens, maar dan ook nergens laat zien dat het evangelie een directe route is naar maximaal geluk en minimaal lijden. Dat vind je daar niet. In dat museum. Kom je niet tegen. En wat je daar in het museum ziet, dat zegt de Bijbel. Hier beneden is het niet. De Heer Jezus maakt zijn discipelen al heel snel duidelijk dat hij zegt van ja, als je mij wil volgen, dan moet je er wel rekening mee houden dat je vervolging en verdrukking te verduren krijgt. Nou, we komen er hier nog braaf vanaf. Maar het woord staat, hè. En het woord staat ook, dat hebben we in 2 Timotheus gelezen, dat er zware tijden aankomen. Je kan natuurlijk wel heel hard roepen dat we in de genadetijd leven. En dat doen we ook. Maar alles heeft een einde. Zelfs de genadetijd. En dat gaat niet zo van, net zoals het licht is en dat het dan donker wordt. Nou, ja, er zit wel een vergelijking in, want je krijgt nog zo'n schemerperiode. Moet je vanavond maar opletten. Wist je misschien nog niet, maar voordat het donker wordt gaat het eerst nog een poosje schemeren. Dat betekent al dat je kunt zien dat de nacht eraan komt. En in die tijd leven we. Dat die genadetijd aan het schemeren is. Er komen zware tijden aan. De Bijbel maakt ons heel erg duidelijk dat de boodschap van het evangelie helemaal geen directe route is naar maximaal geluk en minimaal lijden. Integendeel. Daar kom je ook achter als je in zo'n burn-out situatie terechtkomt. Als kind van God. Daar kwam ik ook achter in die telefoongesprekken met broeders die allebei ook in de bediening staan. En die zeiden, nou gaat het lampje even uit. Niks maximaal geluk. Niks minimaal lijden. En toch hebben we wat aan die Hebreeënbrief. Want al is het alleen maar aan iedere keer die woordjes door het geloof. Door het geloof. Door het geloof. Door het geloof. Nou, het staat er een heleboel keer. En nou wij, hè? Nou gaan wij het invullen. Door het geloof. En dan beperk ik me maar tot het Johannesevangelie. Daar beperk ik me toe. Door het geloof. Wat kan jij, wat kan u, wat kan ik zeggen? Door het geloof. Nou, door het geloof kan ik zeggen dat ik een kind van God ben. Door het geloof ben ik een kind van God. Johannes 1, vers 12. En door het geloof kan ik zeggen dat ik behouden ben. Johannes 3, vers 17. En als u dan ingevuld wil hebben waarvan, ik ben behouden van de komende toorn van God. Want door het geloof heb ik de genade verkregen dat ik gesteld ben om zaligheid te verkrijgen in plaats van toorn. Dat is het woord van God. Ik ben niet gesteld tot toorn. Ik ben gesteld tot het verkrijgen van zaligheid. Waardoor? Door het geloof. Johannes 3, vers 5. Door het geloof mag ik zeggen dat ik het koninkrijk van God binnen zal gaan. Ja, ik ben er al, maar nog niet zichtbaar. He? Nou, dat is toch een heel wat beter koninkrijk dan het koninkrijk der Nederlanden. Want daar zou je zo langzamerhand voor gaan schamen. Maar dat hoeft niet, want door het geloof, ik hoor hier helemaal niet. Want we hebben het gelezen. Wat zijn we hier? Vreemdelingen. Bijwoners. Door het geloof. Ja, en het mooie. Door het geloof. Johannes 17, vers 24. Door het geloof zal ik denk binnenkort, zijn heerlijkheid zien. De heerlijkheid van de Heer Jezus. Jezus, die zijn vernederde staat achter zich heeft. Nu gezeten is aan de rechterhand van zijn Vader op de troon. In verheerlijkte positie. Hem ga ik tegemoet binnenkort. Hem ga ik zien in zijn heerlijkheid. Nou, even een tussenzin voor de jongeren. Want we leven in een tijd waarin we alles moeten bediscussiëren en beredeneren enzovoort. Hè? Dat hoort zo. Dat begint al heel vroeg op de lagere school. Op de basisschool beginnen ze al met dat erin te pompen. Nou, en dan kom jij, dus ja, er was zo'n kerel in de kerk bij ons en die had het over de heerlijkheid van de Heer Jezus. En dat zit je dan in je klas te vertellen, hè? Je bent er misschien nog wel een beetje enthousiast over, maar dat gaat gauw over, want je wordt aan alle kanten uitgelachen. En dan zeggen ze, nou, vertel, wat moet ik me daarbij voorstellen? En dan weet je het niet, weet je het antwoord niet. Want, zeg je dan, heeft die man er niet bij verteld, want dat doe ik ook niet. Want ik geloof dat het zo groot is dat ik het niet eens vertellen kan. Je moet ook de moed hebben, lieve jonge mensen. Je moet ook de moed hebben om in zo'n verhitte discussie, zo'n aanvallende pijl op je af, alleen maar te zeggen, ik geloof het. Punt. Oh ja, waarom geloof je het dan? Omdat het in mijn Bijbel staat. Punt. En dan stoppen. Dan stoppen. En als ze door blijven drammen, dan blijf je het gewoon herhalen. Dat is een betere dram. Gewoon herhalen. Ik geloof het. Ik geloof het omdat het woord van God het zegt. Nou, als je nou tot nu toe eens een samenvatting zou willen lezen vanmiddag over wat we tot nu toe met elkaar behandeld hebben. Dat kwam ik van de week zomaar ineens in mijn stille tijd, kwam ik dat Bijbelgedeelte tegen. Toen denk ik, oh, dat is helemaal preek samengevat. Dat is 2 Thessalonicenzen 1 vers 3 tot 10. Moet je maar even vasthouden. Dat gaan we niet lezen nu. 2 Thessalonicenzen 1 vers 3 tot 10 vertelt precies wat we nu met elkaar behandeld hebben. Nou, een beetje huiswerk. Ik heb jullie beloofd, ja, dat thema, leuker kunnen we het niet maken, ook niet gemakkelijker. Nou, u hebt begrepen dat het niet gewoon een thema was om grappig te zijn, hè? Om een leuk thema te hebben. Helemaal niet. Ik hoop dat ik dat wel duidelijk heb gemaakt. Maar ik heb ook beloofd, en als je wat belooft, dan moet je het ook doen, dat ik het thema af ga ronden. Want er hoort eigenlijk nog iets bij. Leuker kunnen we het niet maken. Ook niet gemakkelijker. Maar wel uitzicht op het mooiste. Dat moet erbij. Wel uitzicht op het mooiste. En dat betekent de Heer Jezus. Dat we de Heer Jezus, ik geloof, zeer binnenkort gaan zien, gaan ontmoeten. Niet hier, maar ergens tussen hier en boven. Ergens tussenin. Hè? Op het niveau van de wolken. Hè? Om even heel duidelijk te zijn, op het niveau van de wolken. Daar gaan we hem ontmoeten. En dan zien we hem in zijn heerlijkheid. En dat is nog niet alles. Nee, dat is nog niet alles. We gaan niet alleen hem zien in zijn heerlijkheid. We gaan delen in zijn heerlijkheid. Dus die heerlijkheid van hem, nou, daar kom je in de eeuwigheid niet op uitgekeken. Maar daar blijft het niet bij. Het is niet de bedoeling dat we de eeuwigheid gaan kijken. Het is de bedoeling dat we in de eeuwigheid delen, deel hebben aan, boom, aan die heerlijkheid. Hoorden jullie het nog? Dan moet ik het nog een keer zeggen, want het was al heel belangrijk. De bedoeling is, dat zegt het woord van God, dat we in, daar gaan we naartoe. Dat vooruitzicht hebben wij, dat we de Heer Jezus zien in zijn heerlijkheid en dat we met hem gaan delen in die heerlijkheid. Nou, dan ligt er nog een hele heerlijke geschiedenis voor je. Dat is een belofte. En die belofte krijg je niet hier in het Koninkrijk der Nederlanden. Forget it. Het wordt hier niet leuker. Het wordt hier niet gemakkelijker. Maar we hebben een belofte dat we met hem zullen delen in zijn heerlijkheid. En dat wordt nog een hele geschiedenis. Nou, verheug je daar maar op. Geprezen zij de naam en de positie van onze Heere Jezus Christus. Zullen we samen danken. Heer Jezus, dank u wel. Dank u wel. Dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor uw belofte. En dank u wel dat u, als iemand wil, als iemand zich van deze zondige wereld afkeert en zich naar u toekeert, dank u wel dat u dan door het geloof er een nieuwe schepping van maakt. En mijn gebed is dat als er vanmorgen één persoon is die zegt van ja, daar heb ik wel over gelezen, maar of dat bij mij aan de orde is, nou weet ik niet. Dan is mijn gebed, Heer, dat zo iemand niet weg zal gaan, maar iemand zal aanspreken om te zeggen, ik wil dat ook. Ik wil los van deze wereldse natuur zijn. Ik wil een nieuwe schepping zijn met de belofte die ja en amen zijn. Heren, dank u wel voor een ieder die hier vanmorgen was en voor wie het misschien in de bovenkamer ook allemaal een beetje ruist. Gewoon het ook allemaal even niet meer op een rijtje kunnen krijgen. Dank u wel dat dat gewoon mag, dat we het ook gewoon mogen zeggen. Dat het jammer is dat veel mensen dat niet begrijpen, maar dank u wel dat we het gewoon ook vanmorgen in vrijmoedigheid tegen elkaar mochten zeggen. En mijn gebed voor hen is, die er misschien nog middenin zitten, helpt u ze om door te gaan. Om te weten dat u erbij bent. Dat u de enige bent die het werkelijk begrijpt. En zo bid ik om een zegen ook over hen die ziek zijn, psychisch ziek zijn. Ik bid, Heer, dat u ze zegent. Heer, en dan heb ik er vertrouwen in dat ze dwars door die crisis heen zullen komen tot datgene wat u met hen voor hebt. Want ze zullen er beter uitkomen dan dat ze er ooit ingegaan zijn. Misschien lichamelijk niet hoor, maar geestelijk wel. Heer, en zo danken wij u voor het woord van deze morgen. En bidden we dat u het napredikt in ieder hart van ons. En het zo tot een zegen stelt voor ons in de eerste plaats. Maar dat we het ook zullen doorgeven en ook op die manier voor de ander tot een zegen zullen zijn. In de naam van Jezus Christus. de overwinnaar, bidden wij u dit. Uit genade. Amen.